Dit is een podcast van Clara. Sidecast met Werner Trio.
Goedemiddag en welkom alweer bij de vierde aflevering in de reeks Mens Sana in Corpore Sano. Een reeks over onze gezondheid, zowel mentaal als fysiek. En dat is natuurlijk een heikel punt in deze tijd. Het zijn tumultueuze tijden waarin heftig wordt gestreden deze dagen om de vaccins. Zowel om er te bemachtigen. Ik verwijs naar Veneto in Italië, Noord-Italië. Daar willen ze via tussenpersonen extra vaccins kopen. Adieu, solidariteit binnen de Europese Unie en zelfs binnen Italië, zou ik zeggen. Strijd om het vaccin te bemachtigen dus, maar ook om het toegediend te krijgen. Want er gaan vanuit de GEMS, de groep van experts voor managementstrategie van COVID-19, betekent dat vanuit die GEMS gaan stemmen op om zorgpersoneel in rust- en verzorgingstehuizen te verplichten het vaccin te nemen. Met name in Brussel en Wallonië, want daar is nogal wat weigering eigenlijk. Ja, de weg naar het Rijk der Vrijheid, luisteraar, dat is een term van Karl Marx en ook van Frank van den Broeke. Die weg daar naartoe die is geplaveid met vaccins. Niet dat ik vandaag een vax-debat wil opzetten, maar wel wil ik praten met een psycholoog, met hem de pols meten van de coronacultuur die het afgelopen jaar is ontstaan. En die psycholoog, klinisch psycholoog, heet Matthias de Smet. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Mag ik zeggen dat jij in het spoor van Jacques Lacan psycholoog bent?
Dat klopt, ja. Ik geef aan de Universiteit van Gent het vak psychoanalytische therapie. En ik benader psychotherapie daarvan uit een Lacaniaans perspectief. Dat klopt volledig. Ja,
ja, wat ik van Lacan altijd onthouden heb, dat is dat hij zegt dat de anderen zeggen wie jij bent. De mens als parlaitre.
Ja, inderdaad. De ander als sprekend wezen staat centraal in de theorie over subjectiviteit die Lacan geformuleerd heeft. Dat klopt zeker. Ja. En de mens als een wezen dat van beide geboorten ondergedompeld wordt en geabsorbeerd wordt in het discours van de ander.
Wij zijn ondergedompeld in een bepaald discours, op dit ogenblik een coronadiscours. Gaan we het over hebben.
Heel zeker, ja.
Nog even zeggen, master klinische psychologie, master statistiek ook. Ook zeer belangrijk natuurlijk in deze dagen, want alles is statistiek. Elke dag worden we door overspoeld. En dan heb je een doctoraat gemaakt over meetproblemen binnen de psychologie. Kan je eens kort toelichten, een abstract geven van wat je toen hebt onderzocht?
Ja, dus ik was aanvankelijk van plan om een doctoraat te schrijven over een klinisch onderwerp, namelijk over de psychotherapeutische behandeling van depressie. En ik zou dus een onderzoek doen dat zou focussen op het verband tussen persoonlijkheidstrekken en depressieve symptomen. En ook wel omtrent de reactie van de verschillende vormen van depressieve persoonlijkheden op psychotherapie. Maar toen ik daarmee begon, botste ik op zeer veel limiteringen van de meetinstrumenten waarmee ik de betrokken fenomenen zou operationaliseren. En ik heb eigenlijk aan mijn promotor in der tijd toelating gevraagd om mijn onderzoeksonderwerp te veranderen.
Dat was de hier bekende Paul Verhagen.
Inderdaad, dat klopt. Ja, dat was Paul Verhagen. En ik heb toelating gevraagd om de focus van mijn doctoraat te veranderen naar de kwaliteit van de metingen zelf. En dus ik heb mij daar toen uitgebreid mee bezig gehouden. En omdat dat eigenlijk vooral een mathematisch-statistische aangelegenheid is, heb ik toen ook besloten om naast mijn master in de klinische psychologie een tweede master te volgen in de statistiek.
Ja, komt van pas. Ja, natuurlijk in de psychologie, maar goed, ja, daar moeten we het wel over hebben natuurlijk. Daar is meten iets zeer moeilijks. We gaan het zo hebben over eigenlijk cijfers die te maken hebben met hoe onze mentale gezondheid eraan toe is deze dagen in deze coronatijd. Ik ga eerst nog even zeggen waarom jij hier zit. Dat is omdat je eigenlijk steeds meer in de spotlight bent gekomen de laatste tijd, vooral in Nederland. Met name via het YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld. En dat was samen met Gezondheids... hoe moet ik hem noemen?
Gezondheidswetenschapper.
Wetenschapper, ja. Gezondheidswetenschapper, inderdaad. Ja. Sam Brokken, die ik ook heb uitgenodigd. Maar ja, Sam Brokken, die heeft... wanneer was het? Eergisteren, geloof ik, laten weten dat hij liever niet komt. En dat heeft te maken met... Een uitzending van de zevende dag waarin hij werd opgevoerd, mag ik niet zeggen, waar hij uitgenodigd was. Hij heeft daar niet zo heel veel kunnen zeggen. Het ging over een voorstel over een omgekeerde lockdown. Misschien komt dat straks nog van pas, al is dat niet echt jouw onderwerp natuurlijk, Matthias de Smet. Maar je bent wel veel in tandem met hem gegaan. Hij heeft toen weinig kunnen zeggen, maar hij heeft achteraf wel, bijvoorbeeld in het Belang van Limburg... de titel over zich heen gekregen, PXL-onderzoeker. PXL is de hogeschool waar hij werkt. PXL-onderzoeker Sam Brokken zaait twijfel over vaccinatie. Maar ik ben geen antivaxer, heeft hij erbij gezegd. Mm. En dan heeft hij ons laten weten, impact van die onterechte framing, want het was niet alleen in het Belang van Limburg natuurlijk, als antivaxer. Dat heeft een negatieve storm veroorzaakt waarbij mijn werkgevers in een negatief daglicht zijn komen te staan. En dat wil hij niet, hij wil dat... daar hebben we begrip voor natuurlijk, hè, dat hij dat wil. Maar wat vertelt jou, Matthias de Smet, over de zeitgeist waarin wij ons bevinden? Sam Brokken, die eigenlijk zelfs gezegd heeft tijdens die uitzending, dat hij niet tegen vaccins is, dat hij vaccins zeer nuttig vindt, dat hij toch wordt afgeschilderd als een antivaxer.
Ja, wel, het toont alleszins dat er minder en minder ruimte komt voor debat en eigenlijk fundamentele twijfel bij het dominante verhaal, denk ik. Hè. En dat is op zich, vind ik, iets dat radicaal ingaat tegen de geest van wetenschap. Hè. Wetenschap vordert altijd door een soort dialectische uitwisseling tussen tegenpolen. Als er een hypothese gesteld wordt, moeten daaraan altijd alternatieve hypothesen gecontrasteerd worden. Eigenlijk is twijfel een onmisbare component van een elk wetenschappelijk proces. En net dit wordt hier moeilijk. Hè. Of op zijn minst mag de twijfel niet meer geuit worden in de publieke ruimte. Hè. En dat is toch iets dat op zich echt problematisch is, denk ik. Hè. Dus ik heb letterlijk in de kranten gelezen dat antivaxxers alle mensen zijn die weigeren een vaccin te nemen of die twijfelen aan de werkzaamheid van een vaccin.
Hè. Dus en die definitie klopt niet...
Ze is alleszins contraproductief. Er moet,
contraproductief? In welke zin?
Wel, ik denk dat een goede besluitvorming en eigenlijk een gefundeerde besluitvorming altijd maar kan na een periode van waarin er lang genoeg twijfel geweest is. En sowieso, eigenlijk vanuit ethisch standpunt, denk ik, moeten alle verschillende meningen, overtuigingen mogen uitgesproken worden in de publieke ruimte. Anders gebeurt er onvermijdelijk, denk ik, een vorm van ontmenselijking van degenen die zich niet herkennen in het dominante verhaal.
Hoe sta jij tegenover de antivaxxers in Nederland die nu juridisch bezig zijn om die avondklok in Nederland onwettig te verklaren?
Ik wist bijvoorbeeld niet dat het antivaxxers waren die bezig waren met, met het aanvechten van de avondklok.
Ja, zij noemen zichzelf viruswaarheid, voorheen viruswaan.
Ja, dat wist ik wel.
Er zijn wel mensen natuurlijk die zeggen dat er geen coronavirus bestaat.
Ja. Dat komt voor. Hè. Dat komt voor.
En dat het toch bestaat, maar dat het is ontsnapt uit een Chinese labo.
Ja, inderdaad, het zijn allemaal... Ik denk dat onze tijd gekenmerkt wordt door op een bepaalde manier... drastische psychische processen. Ik heb er zelf een van die processen al onder de aandacht gebracht, onder de noemer massavorming. Maar er zijn ook veel andere psychische processen die tot een soort sterke reductie van de werkelijkheid leiden. Hè. Bijvoorbeeld de overtuiging of de stelling dat het virus niet bestaat. Of het reduceren van de ganse maatschappelijke complexiteit tot een complot. Er zijn veel vormen van...
Hoe verklaar jij zo'n complottheorie? Is dat vanuit een cognitieve dissonantie, zoals dat wordt genoemd? Hè? Iets dat je niet wil weten, omdat het anders jouw identiteit in gevaar brengt? Is het dat?
U bedoelt hoe ik verklaar dat complotdenken in een aantal opzichten ophang maakt?
Bijvoorbeeld bij die antivaxxers, ja.
Ja, ja, het overdreven interpreteren van de werkelijkheid in termen van complotten is een gehoor, of is een ten prooi vallen, denk ik, aan een van de sterkste tendensen in ons psychisch leven, namelijk om alles te reduceren tot zo eenvoudig mogelijke oorzaken. En daarnaast, zeker ook, dat is ook iets dat zeer kenmerkend is voor het psychische leven van de mens, dat hij geneigd is om bewuste processen, intentionele processen, te overschatten. Mensen zijn geneigd om te denken dat andere mensen intentioneel zaken doen. Dat is eigenlijk een gemakkelijke verklaring.
Dat is eigenlijk een ingebakken achterdocht die misschien te maken heeft met ons evolutionair brein. Zou je kunnen zeggen, dat ga jij als Lacanian niet zeggen natuurlijk, maar dat zou een neuroloog kunnen zeggen?
Ja, dat is één mogelijke manier om naar die zaak te kijken. Ik denk, Freud had dat eigenlijk ook al aangehaald in het begin van de 20e eeuw, of nog vroeger zelfs, dat eigenlijk de mens de neiging heeft om zowel bij zichzelf als anderen het aandeel van bewuste, intentionele processen sterk te overschatten en om onbewuste, complexe onbewuste processen te negeren en te miskennen. En ik denk dat dat eigenlijk is wat er gebeurt bij vormen van complotdenken. Plus, ik ben al lang bezig aan het schrijven van een stuk daarover. Eigenlijk ook in een complot is er altijd iemand aanwezig die echt kwaadwillig de zaak belazert. Die dus geheim, planmatig, kwaadwillig één of meerdere, of een mensen of een bevolkingsgroep viseert. En als je op die manier denkt, justifieer je ook eigenlijk altijd je woede naar. Het is eigenlijk een manier ook om een bepaalde woede en frustratie te kanaliseren en te rechtvaardigen.
Om het onbehagen een gezicht te geven.
Om het onbehagen een gezicht te geven, een stuk te verantwoorden, te kanaliseren, inderdaad.
Dat heeft ook met die massavorming te maken, zullen we het straks over hebben. Ja. De invloed van Hannah Arendt op jouw denken. Maar laten we eerst eens kijken naar... Mag ik eerst eens vragen, hoe heb jij zelf... het afgelopen jaar, het afgelopen COVID-jaar, hè, want wij denken allemaal nog alleen maar in termen van dat jaar, heb ik zo de indruk, daarvoor lijkt er niets te bestaan. En wat de toekomst zal brengen, dat is totaal duister voor de meeste van ons, behalve als je echt gelooft in een snel daar aankomend Rijk der Vrijheid. Maar ja, Marx heeft dat ook nooit bereikt. Hoe heb je dat afgelopen jaar zelf ervaren? Psychisch. Analyseer jezelf eens.
Goh, ik moet zeggen dat ik enkel in het prille begin van de berichtgeving over het virus, en ik spreek dan in de periode waarin de beelden uit China binnenkwamen van ganse steden die in quarantaine gezet werd, desinfectaties die gebeurden in de publieke ruimte door mensen in witte pakken en zo. In dat prille begin herinner ik mij dat ik ook wel wat ongerust was over het virus en er wat angst voor voelde. Maar nadien is dat bij mij zeer snel gekanteld. Hè. Oh. Ik heb eigenlijk zeer snel, en ik spreek dan puur uit observatie van mezelf.
Ja, dat vroeg ik ook.
Ja. Ik merkte snel op dat ik eigenlijk nauwelijks angst ontwikkelde voor het virus.
En heb je daar ook een psychoanalytische verklaring voor? Nu, dat is misschien moeilijk jezelf als patiënt, als patiënt niet, als onderzoeksobject te nemen, maar goed. Misschien mag dat trouwens eigenlijk niet eens, maar ja.
Ja, een psychoanalytische verklaring heb ik daar niet direct voor, maar het ligt wel wat in lijn, denk ik, met mijn algemene ingesteldheid in het leven. Ik ben iemand die nogal het gevoel heeft dat hij zijn eigen gezondheid in handen heeft, eerlijk gezegd.
Dus het is een kwestie van temperament en zelfvertrouwen?
Oh ja, misschien wel. Ja.
En daar liggen de roots misschien van in jouw jeugd?
Ja, wellicht. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat welke factoren daarin allemaal een rol spelen, dat is altijd een zeer complex aangelegenheid en ik durf zeker niet zeggen dat ik ze hiermee al uitputtend behandeld heb, maar ik kon wel gewoon constateren dat ik nooit een grote schrik voor het virus heb gevoeld, maar bijvoorbeeld wel voor de sociale gevolgen ervan, dat wel.
Zo heb je verschillende groepen in de maatschappij eigenlijk. Ja. Ik denk dat je er drie hebt geïdentificeerd. Dus jij bent één groep, hè? Geen angst.
Ja.
Maar wel, ja, wat wel dan?
Ja,
vind je dat betekent dat je er dan verder eigenlijk maatschappelijk niet al te veel moet gebeuren, dat het maar evolutionair moet uitwoeden, bij wijze van spreken,
nee.
Op zijn nietjes?
Nee, ik denk dat een mens niet anders kan in de confrontatie met een reële bedreiging dan reageren. Hè. Maar ik denk dat dat gewoon ook, het zou totaal... ingaan tegen ons meest basale, een aantal van de meest basale reflexen in ons mens zijn, om niets te doen als er zich een reële bedreiging aftekent. Maar ik denk dat het net in situatie...
En zeker ook als collectief, want een mens is een sociaal wezen.
Ja, bijvoorbeeld. Maar er is één iets dat zeer belangrijk is. Ik heb in het begin van de crisis een opiniestuk geschreven, de angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf.
Ja.
En inderdaad, ik denk dat een toestand waarin we een gevaar gewaar worden, altijd het risico heeft om ons te veel vanuit angst te laten leiden.
Mm-hmm.
En in dat opzicht ook ten prooi te vallen aan alle soorten vernauwingen van het aandachtsveld. En het is eigenlijk daarover dat wat ik gezegd heb over massavorming gaat. Dat was dus iets dat mij van in het begin sterk opviel. Dat eigenlijk de meest elementaire afweging die je in de confrontatie met een reële bedreiging, een virus, zou verwachten die er gemaakt zal worden, is dat men zal kijken naar de balans tussen de hoeveelheid slachtoffers die het virus in het slechtst mogelijke scenario kan maken. En aan de andere kant, de hoeveelheid slachtoffers die de remedie of de maatregelen die we uitvaardigen zouden kunnen maken. Dus die afweging is normaal, denk ik. Als je kiest voor een bepaalde strategie, dan denk je na, probeer je die afweging en die balans optimaal te maken. Dus
en die afweging is zeker in het begin niet gemaakt.
Nee, die afweging is eigenlijk niet gemaakt en ik vind dat ze eigenlijk nog altijd niet gemaakt is in de publieke ruimte. Er waren eigenlijk van in het begin tal van wetenschappers en internationale instellingen die waarschuwden dat de maatregelen wel eens veel meer slachtoffers zouden kunnen maken dan het virus zelf. De meest concrete waren de waarschuwingen die door de VN en later ook door Oxfam en 11-11-11 de wereld werden ingestuurd. Namelijk dat alleen al door honger, ten gevolge van de ontwrichting van maatschappijen door de lockdowns, er hoogstwaarschijnlijk meer slachtoffers zouden vallen dan het virus in het slechtst mogelijke scenario zou kunnen maken. Hè.
Mm-hmm. En, dat is een scenario zoals dat ook voor klimaat wordt gedaan, maar natuurlijk, dat is een voorspelling,
mm-hmm.
Dat is een hypothese. Hebben we daar ondertussen cijfers over? Ik neem aan van niet.
Nee, het is nog altijd te vroeg in veel opzichten om daar cijfers over te hebben. Er beginnen wel wat cijfers binnen te komen. En voor alle duidelijkheid, ik zeg ook niet dat ik met absolute zekerheid weet dat de balans negatief zou zijn. Ik vermoed het wel, eerlijk. Maar dat is een subjectief oordeel. Dat is echt een subjectief oordeel. Ik vermoed dat...
Ja, het is een onderzoeksvraag,
ja.
Zeg maar.
Ja, maar inderdaad. Maar ja. Het zou eigenlijk logisch zijn, vind ik, dat die vraag zo grondig mogelijk beantwoord wordt doorheen een debat, een echt open debat van mensen die verschillende meningen zijn toegedaan. Want dat is de eerste...
Meningen, hypotheses, ja. Aanvoelens, hoe moet je dat precies nemen? Want dat is een gevoelig woord, hè? Meningen. Iedereen kan zich een mening vormen zonder dat, zeker in deze tijd, zonder dat ergens op gestoeld is op gebied van... zonder dat er ergens feiten zijn om op...
Ja. Hè?
En in onze tijd zijn facts figures. Hè? Dus we willen cijfers om ons op te baseren.
Wat zeer gevaarlijk is, denk ik. Hè.
Waarom?
Cijfers zijn eigenlijk uiteindelijk een soort woorden die zeer sterk, of een soort symbolische elementen, die zeer sterk de illusie opwekken dat ze feiten representeren. Maar dat is niet zo. Een cijfer blijft één symbolische weergave van de werkelijkheid en in veel gevallen een gebrekkige weergave. Dus een cijfer is eigenlijk vruchtbaarst als het fenomeen dat je ermee wil vatten unidimensioneel is.
Bijvoorbeeld
de lengte van een auto is een unidimensioneel fenomeen en dat kan je gemakkelijk in cijfers of in metingen uitdrukken. Maar sommige fenomenen zijn intrinsiek multidimensioneel en dan wordt het veel moeilijker om ze te vatten. Bijvoorbeeld, een van de meest elementaire variabelen in deze crisis, misschien wel de meest elementaire, het aantal overlijdens door COVID, dat kan je niet zomaar in cijfers uitdrukken. Simpel.
Waarom niet?
Omdat het overlijden van iemand is altijd een multidimensioneel iets. Er spelen altijd meerdere factoren een rol in het overlijden van iemand. En in de COVID, in de coronacrisis, was dat eigenlijk zeer duidelijk. Als je keek naar de rapportage van de overlijdens, dan zag je dat 95% van de mensen dacht, ik kan er een procent naast zitten, maar niet veel meer, comorbiditeiten hadden. Min of meer ernstige comorbiditeiten.
Onderliggende ziektes, orgaanaandoeningen doorgaans.
Andere aandoeningen. Dus met andere woorden, als je iemand positief test op de PCR-test op het coronavirus, maar heeft ook nog een aantal andere aandoeningen. Waaraan overlijdt die persoon dan?
En dat is... Ja, maar dat, dan krijg je toch het antwoord van, vanuit de virologen of ja, diegene die, hoe moet je die nu noemen, de niet-corona-sceptici, hè? Mag ik jou zo noemen trouwens, een corona-scepticus, maar sceptisch, daar is niks fout mee.
Ik vind sceptisch een ethische plicht. Ja.
Dat is een ethische plicht, oké. Okay. Ja. Ja, dus degenen die dan gaan zij jou het antwoord geven, ja maar, mensen die een aantal aandoeningen hebben, die worden geveld door dat virus, dus de doodsoorzaak is wel degelijk corona, covid.
Dat is één interpretatie. Ik weet niet waarom je van het coronavirus een geprivilegeerde agent zou maken in het overlijden.
Omdat het er nog eens bovenop is gekomen.
Bovenop, ja. Maar ik ken eigenlijk maar één iemand persoonlijk die overleden is en die officieel geregistreerd is als coronadode. Dat is een man die eigenlijk terminaal in een terminaal stadium van kanker aanbeland was. Ik denk dat die man zonder die kanker niet zou overleden zijn en dat je dus zou kunnen zeggen, die kanker is de oorzaak van het overlijden. Hè.
Ja.
Ik denk
maar
dat
je bent statisticus, dit is statistisch natuurlijk niet relevant. Hè. Dit is casuïstiek waar je nu mee komt.
Oh ja, absoluut. Maar ik zeg ook niet dat ik daarmee een zwaar punt gemaakt heb.
Zegt het wel in deze context. Dus,
ja, voilà,
bevraag ik jou ook. Hè.
Absoluut. En ik ben daar blij om. Hè. Ook ik heb tegenstemmen nodig die mijn subjectieve positie uitdagen. Nee, ik merk dat trouwens altijd op. Ik leer het meest van mensen die maximaal met mij verschillen van mening, maar die toch bereid zijn om tot een echte open debat en echt een vruchtbaar academisch debat over te gaan.
Maar die zijn zeldzaam? Impliceer je?
Ja, die zijn, pas op, die zijn zeldzaam, maar die bestaan. Hè. Ja. Dat is niet dat ze niet bestaan. Maar ik bedoelde eigenlijk gewoon met mijn anekdotisch voorbeeld te illustreren dat de vraag waaraan iemand overlijdt veel meer een filosofische vraag is dan...
Oké, maar je hebt wel in artikels die ik van jou heb gelezen beweerd dat zowat iedere ouderen met onderliggende ziekte werd geteld als coronadode. Ik citeer je zelfs.
Ja, ja.
Je noemde dat dan een enthousiaste telling, maar dan moet ik wel vragen naar statistisch bewijs, toch?
Dus ik heb dat inderdaad gezegd in een artikel. Dat werd ook algemeen aanvaard, denk ik, in april. Mark van Ranst zelf, professor van Ranst zelf, heeft op een bepaald moment dat toch wel een stuk aangeklaagd. Hè. Hij zei van, ik vind het een slechte zaak dat men alle mensen die overlijden in WZC's als coronadoden registreert. Zelfs, ik denk dat hij dat voorbeeld letterlijk gaf, zelfs de mensen die pakweg overlijden aan een hartaanval. Hè. Dus ik denk dat dat moeilijk kan betwist worden dat dat zo gebeurd is. Ja. Hè. Ik denk dat ook niemand dat effectief zou betwisten.
Er is ook wel een beetje beginnend onderzoek. Ik herinner mij een onderzoek in een ziekenhuis in Hasselt, waar een aantal patiënten zijn onderzocht na postmortem en waar dan gezien is dat in enkele gevallen een patiënt niet aan COVID-19 had geleden, maar gestorven is aan een hartfalen.
Ja, ja.
Dus dat is misschien een aanwijzing dat dit verder zou moeten worden onderzocht. Heb je weet van het feit dat dat wordt onderzocht?
Eigenlijk
toen werd
niet,
gezegd,
eigenlijk
we gaan
niet
dit verder onderzoeken.
Ja.
Dat was geloof ik ergens midden november.
Ik herinner mij dat ook. Ik herinner mij dat er inderdaad een dergelijk onderzoek gebeurd is, maar ik heb geen weet van vervolgonderzoek op dat punt. Dat is mij onbekend.
Zou je het weten, mocht het gebeuren?
Er is een enorm snelle proliferatie van alle soorten publicaties omtrent de coronacrisis, die denk ik niemand nog echt kan bijhouden. En ik denk dat dat op zich weer een goede reden is om te zeggen, we moeten een zo open mogelijk en zo grondig mogelijk debat voeren, waarin mensen met verschillende voorkeuren alle evidentie die er volgens hen bestaat op tafel kan leggen. Want we zijn allemaal enorm geneigd om evidentie te selecteren die conform onze subjectieve voorkeuren gebeurt. En daarom heb je precies mensen nodig die verschillende subjectieve voorkeuren hebben om tot een gebalanceerd beeld te komen.
Brengen, ja. Moet meer gebeuren. Maar inderdaad, die overkill aan informatie, en de ene heeft die informatie en de andere andere, dat is een van de grote problemen van onze cultuur.
Ja, ik denk dat inderdaad daar een... Ja, enfin, ja, zeker het overmatig zich baseren op... Of het overdreven vertrouwen in cijfers, denk ik, is bijvoorbeeld zeker een deel van is een probleem voor onze cultuur, denk ik.
Oké, maar jullie, als ik dat nu zo mag zeggen, virus-sceptici of corona-sceptici... Jullie gebruiken natuurlijk ook cijfers. Hè? Een van de veel gebruikte argumenten is, kijk naar de Spaanse griep. Mm. Toen is, ik geloof, 3% van de wereldbevolking is daaraan overleden. Nu is dat maar 0,048, huidige stand, heb ik berekend. 0,048% sterft op de hele bevolking. Maar ja, dan is er een tegenargument. Daar wordt dan gezegd, bijvoorbeeld, er is een stukje... verschenen naar aanleiding van een stuk dat jij had geschreven door een biostatisticus van UGent, van jouw universiteit, Joris Meijs, samen met een ecotoxicoloog, dat bestaat ook. Vorige week had er trouwens ook zo iemand in de studio, Lieven Bervoets in dit geval, van de UA. Die zegt, ja, maar als je het aantal doden bekijkt ten opzichte van het aantal geregistreerde besmettingen, dan is dat ook 3%. Wat zeg je daar dan op? Want,
Als je het aantal doden bekijkt ten aanzien van het geregistreerde aantal besmettingen, dan is dat 3% suggererende dus dat er een infection fatality rate is van 3%.
Dat zou je dan daaruit afleiden?
In statistische termen betekent dat zoveel, denk ik. Dat er een infection fatality rate is van 3%.
Wel, ik vind dat die uiteenloopt van, naar gelang de leeftijd, van 0,01% tot 15% voor 85-plussers. Ja. Dus het zou kunnen dat dat dan inderdaad 3% is.
Ja, ja. Goed. Eerst en vooral...
Maar ik ben niet de kenner, ik ben maar een journalist die gesprokkeld heeft. Ja.
Nu, ik denk dat... ik heb een interview gegeven waarin ik het belang van cijfers sowieso relativeer. Dus ik ga dat eerst en vooral zeggen. Ik ben iemand geweest die altijd mijn eigen... De cijfers die mijn eigen subjectieve vooroordeel bevestigden ook sceptisch bekeken heb. En ook de cijfers die het subjectieve vooroordeel van anderen bevestigd hebben. Maar met betrekking tot het voorbeeld dat collega Bervoets van de UA naar voren schuift, namelijk dat er een... dat van alle besmettingen er 3% zouden overlijden, dat lijkt me toch wel een zeer hachelijke bewering. Hè. Dus,
hij zegt er zelfs nog bij dat als je het over de hele wereld bekijkt, in veel landen is de testcapaciteit ondermaats. Dat zal wel zo zijn. Ja. Hè? Dat lijkt mij zeer aannemelijk.
Ik denk dat we daar... Op dat punt heb ik wel vertrouwen in de studie die door het WHO zelf is gepubliceerd. En waar onder andere Ioannidis, dus een autoriteit op vlak van medische statistiek van Stanford, professor met een enorm palmares, toebesloten. En dat is dat de infection fatality rate voor mensen onder de 70 jaar op 0,05 ligt en voor mensen boven de 70 jaar op 0,23. Dat lijkt mij realistisch. Die 3% waar collega Bervoets naar verwijst, dat ligt nog altijd in lijn met de mortaliteit die voorspeld werd door Ferguson, dus van het gerenommeerde Imperial College in het begin van de crisis.
Ja, wat eigenlijk als richtpunt werd gezet
dat aanleiding gegeven heeft tot een verhaal dat onmiddellijk gedisputeerd werd met zeer veel recht en reden. Het was onmogelijk wat Ferguson zei en een paar maanden later wisten we ook met absolute zekerheid dat hij een immense overschatting had gemaakt van de mortaliteit van het virus.
En hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n renommee zoiets dan poneert?
Omdat ook een wetenschapper ten zeerste onderhevig is aan alle soorten psychologische tendensen en vertekeningen. Dat is dus iets wat overduidelijk is. Dat was al lang duidelijk.
Ook in deze, want natuurlijk, ja, hier gaat het over... ik weet dat er problemen zijn met het, dat zeg je zelf ook, met het meten van resultaten bij sociale wetenschappen. Bijvoorbeeld, als je onderzoek doet naar waarom mensen lenen, dan zal dat in 2000 heel andere redenen hebben gehad dan in 2021, neem ik aan. Dus je kan eigenlijk die twee studies dan niet vergelijken. Dat geeft weer nieuwe resultaten. Bovendien, psychologisch onderzoek is vaak gebaseerd op vragenlijsten, gewoon wat mensen zelf rapporteren. Heb je nu ten andere ook, hè, in deze crisis. Maar natuurlijk, met medische cijfers is dat toch anders. Tenzij natuurlijk de rapporteringen verkeerd zijn, hè, het aantal doden hè, toegeschreven aan COVID of niet, bijvoorbeeld.
Wel, ik ben eigenlijk mijn academische carrière begonnen met een doctoraat over meetproblemen in de psychologie. Ja. We hebben daar net al naar verwezen. Ja. En ik heb een aantal jaren heb ik in de illusie verkeerd dat de meetproblemen quasi alleen maar bestonden in de sociale wetenschappen. Omwille van het feit
dat... Ik dacht
dat
eigenlijk ook, ja.
Ja, omwille van het feit dat de fenomenen die onderzocht worden geen ruimtelijke uitgebreidheid hebben. En je is dus zeer moeilijk kan reduceren tot unidimensionele kenmerken die je kan meten. Maar eigenlijk toen de replicatiecrisis in de wetenschappen losbarstte rond het jaar 2005...
Replicatie, ja. Moet je wel even uitleggen.
Replicatie betekent een van de meest basale vereisten die er aan onderzoek gesteld worden, is dat de bevindingen van bijvoorbeeld een experiment of van een studie in het algemeen herhaalbaar zijn. Als u een bepaald fenomeen onderzoekt en u komt via uw studie tot bepaalde besluiten, dan ga je ervan uit dat als dat grondig en objectief gebeurd is, dat een andere onderzoeker die eveneens grondig en objectief te werk gaat, tot dezelfde besluiten komt.
Ja, ja. Zo dat is bijvoorbeeld het inzicht in fotosynthese ontstaan, herinner ik me.
Voilà.
Ja.
Dus, maar dat bleek niet het geval te zijn rond 2005. En rond 2005 bleek dat zeer veel wetenschappelijke bevindingen niet repliceerbaar zijn. Of met andere woorden, als mensen proberen
te herhalen... Dus ook als het gaat over chemische processen, over fysica...
Fysica en chemie deden het beter dan een aantal andere domeinen, maar...
Medische wetenschappen zijn chemische wetenschappen, hè?
Nee, dat is niet waar. Dus het probleem was ergst van al in de medische wetenschappen.
Ergst van al?
Ja. Op een goede tweede plaats zat mijn eigen domein, dat is de psychologie.
En hoe komt dat?
Dat is een goede vraag. Ik heb dat niet specifiek onderzocht in de medische wetenschappen zelf, wat daar de oorzaak van was. Maar ik denk dat het onder andere te maken heeft met het feit dat veel mensen onderschatten hoe moeilijk meetbaar ook de cruciale variabelen of de cruciale kenmerken in de medische wetenschappen zijn. Als men bijvoorbeeld het effect van een medicijn op de mens op een bepaalde ziekte gaat onderzoeken, dan is die ziekte vaak moeilijk kwantificeerbaar en is men ook daar vaak aangewezen op bijvoorbeeld vragenlijsten of op bijvoorbeeld introspectie.
Ja, ook omdat dat natuurlijk wordt omschreven in symptomen of in syndromen.
Ja.
Wat keuzes vooraf zijn door de medici in feite.
Ja,
dus je wurmt eigenlijk altijd feiten in categorieën.
Bijvoorbeeld, ja. Je reduceert eigenlijk altijd feiten tot een soort eenvoud die je eigenlijk op zich veraf staat van de feiten, denk ik. Maar ook, het fenomeen is denk ik ook gewoon veel complexer dan we denken. Bijvoorbeeld de rol die het placebo-effect speelt, is zo moeilijk controleerbaar in veel medisch onderzoek, dat men er nog altijd meer dan de handen mee vol heeft, om niet te zeggen dat men nog altijd niet weet hoe men ermee moet omgaan.
Ik ken zelfs mensen die zeggen dat placebo het beste medicijn is dat er bestaat.
Ja. Er zijn nogal wat onthutsende studies, die tonen dat 80-90% van de medische effecten zou toe te schrijven zijn aan het placebo-effect. Pas op, dat is één mening. Opnieuw, ik moet dat er altijd bij vertellen.
Ja.
En dus we kunnen...
Oké. Rewind, dus opletten met wetenschappelijke resultaten. Heeft natuurlijk ook mee te maken met het feit dat als je een onderzoek doet en daar geld in pompt, dat je dan ook wel graag resultaten hebt die iets veranderen aan de wetenschappelijke kennis, of toch minstens kan leiden tot nieuw onderzoek. Want anders ben je gebuist als wetenschapper.
Ja, dat is één van de veronderstellingen, dat dus de financiering van het onderzoek een invloed heeft op de uitkomst van op de resultaten van de studies. Dat zal tot op bepaalde hoogte zeker zo zijn, en daarom precies eist men eigenlijk altijd bij wetenschappelijke studies dat iedereen zijn allianties opgeeft, dat iedereen zijn weergeeft bij de publicatie van de paper, waar hij zijn subsidies uithaalt of wat zijn associaties zijn met bepaalde instituten, eventuele bedrijven. Dus dat is inderdaad...
Nu heb ik als leek wel, want ik doe mijn huiswerk als journalist een beetje, maar ik ben geen academicus. Ik vind dan wel bij PNAS, dat is de Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, dat klinkt zeer gewichtig, spreek mij tegen als het niet zo is, een onderzoek van een Daniele Fanelli gevonden, Harvard, 2018, is science really facing a replication crisis? En hij zegt, ja, in 70% van de gevallen, na een metastudie, meta-research, in 70% van de gevallen is het resultaat wel degelijk significant. Die 70%, dat klinkt goed. Dat doet me denken aan hoeveel mensen zich moeten vaccineren. 70%, ik was daar niet tevreden mee in de humaniora vroeger. Maar goed, aan de universiteit misschien al wel. Hoe zit dat? Ken jij die studie? Want dat is natuurlijk ook weer zoiets, hè?
Ik ben niet zeker dat ik het helemaal juist begrepen heb. Dus ja, wel, Vanelli heeft een paper geschreven.
Heeft een paper geschreven, ja? Die zegt, want het valt wel mee, ja, met die replicatie.
Oh, maar Vanelli, dat is nu heel toevallig. Hè, dat ik die man, dat ik andere publicaties van Vanelli ook ken. Waarin hij... ik weet dat hij wat dubbele opmerkingen, dubbele beoordelingen gemaakt heeft van die replicatiecrisis.
Dubbele beoordelingen?
Ja, wel, ik bedoel dat hij soms benadrukt heeft en beklemtoond heeft hoe onbetrouwbaar wetenschappelijk onderzoek was en hoeveel problemen er waren. En later ook een paper geschreven heeft waarnaar u waarschijnlijk nu verwijst, waarin hij zegt dat het wel meevalt.
Het was een opinie, hè? Dus ja. Ja,
maar er zijn verschillende andere auteurs, hè, zoals onder andere Ioannidis. En ook
Dat is een bekende naam, hè? Ioannidis.
Ja, die zei van, die een prachtige paper geschreven heeft, zeer goed gefundeerd, die getiteld was Why Most Published Research Findings Are False. En waarom de meeste gepubliceerde onderzoeksbevindingen verkeerd zijn.
Dat is verschrikkelijk wat u nu zegt, hè, want dan davert de virologie ook op zijn grondvesten.
Ja, ik geloof ook wel. Ik heb dat ook bij andere gelegenheden al wel eens beklemtoond. Als je de publicaties las omtrent de replicatiecrisis en de enorme hoeveelheid problemen die er in wetenschappelijk onderzoek zijn, hè, voor alle duidelijkheid, die komen zelden voort uit kwaadwilligheid van de betrokken onderzoekers. Hè. Dus dat is dus de gevallen van regelrechte fraude, waarbij men kan aantonen dat er regelrechte fraude gebeurd is in onderzoek, die zijn meestal eerder beperkt. Hè. Het is gewoon de methode op zich. Iets in de methode die zeer sterk gericht is op absolute objectiviteit, faalt. Dat is duidelijk. Hè. Dus het onderzoek is veel subjectiever dan men denkt. Hè. Mm-hmm. Maar inderdaad, hè, dus in 2005 schudde de academische wereld echt op zijn grondvesten.
Ik herinner het mij, ja.
Ja, en sedertien...
Je had in Nederland ook de zaak Stapel, herinner ik mij.
Dat was een van de zaken.
Psycholoog die gewoon... Het had iets te maken met onderwijskunde, geloof ik.
Sociaal psycholoog.
Die allerlei onderzoek had gefabriceerd.
Inderdaad, dus Diederik Stapel was een van de meest extreme gevallen. Dus hij fabriceerde zijn volledige set van gegevens, dus zelf. En dat is aan het licht gekomen door een onderzoeksassistent die iets gemeld had dat er hoogstwaarschijnlijk ongeregeldheden gebeurden. Ja.
Maar goed, dat tussen haakjes, want daar hebben we het nu eigenlijk niet over. Maar in deze tijd, dat inzicht van het probleem van de replicatie, waar je minstens vraagtekens kan stellen bij de geldigheid van een aantal onderzoekingen, dan kan je denken van nu gaat het allemaal heel erg snel. Heeft dat een impact volgens jou? Die snelheid waarmee nu onderzocht wordt?
De snelheid zal een impact hebben.
Of van de rapportage misschien?
De snelheid zal een impact hebben, dat klopt, en de haast waarmee de zaken moeten gebeuren. Maar ik zie toch vooral hetzelfde fenomeen als we ook tijdens de replicatiecrisis gezien hebben, dat de resultaten van een onderzoek, de besluiten die iemand trekt uit zijn studie, dat die heel vaak in lijn liggen met de subjectieve vooroordelen die hij op voorhand al had. En dat vind ik bijvoorbeeld heel duidelijk als je alleen al maar
vooroordelen of intuïties, want natuurlijk, wetenschappelijke vragen stel je altijd vanuit een hypothese of een intuïtie.
Ja, ik noem iets...
Woorden zijn belangrijk, hè?
Ik noem iets een vooroordeel, en ik gebruik dat woord niet pejoratief, hoor. Ik noem iets een vooroordeel, zolang het... Ik noem elk oordeel een vooroordeel, zolang het niet grondig en een confrontatie of een dialoog heeft aangegaan met objecten of gegevens. Okay. Dat is voor mij een vooroordeel.
Geen a priori dus.
Nee, en inderdaad, en eigenlijk de ganse wetenschappelijke methode, idealiter, is erop gericht om een limiet te stellen aan de invloed van subjectiviteit op het oordeel. Hè. En eigenlijk zien we dat een groot stuk faalt. Hè. Eigenlijk zien we dat de onderzoeker, dat het subjectieve oordeel van de onderzoeker eigenlijk nog altijd een van de meest beslissende voorspellers is van de uiteindelijke besluiten die hij zal trekken uit zijn studie. En het is dat wat we bijvoorbeeld zien, denk ik, in de coronacrisis, even duidelijk als in de replicatiecrisis. Omtrent mortaliteit van het virus alleen waren er eigenlijk even zoveel wetenschappelijke besluiten als er vooroordelen waren, denk ik, als er subjectieve vooroordelen waren. En die inschatting liep enorm uiteen.
En hoe komt dat, als je vanuit jouw standpunt dan, het alarmistische standpunt, het haalt?
Ach, dat is een interessante vraag. En waarom wordt het meest alarmistische verhaal het dominante verhaal? Want dat is inderdaad gebeurd. Het meest alarmistische verhaal was in het begin zeker dat van Ferguson, van Imperial College. En dat is het dominante verhaal geworden. En daar, denk ik, daar wordt het een psychologische vraag. Daar verlaten we...
Daarom stel ik ze natuurlijk.
Inderdaad. En dat is inderdaad... ik heb van daaruit eigenlijk mijn bijdrage omtrent massavorming is van daaruit vertrokken. Eigenlijk viel het...
Dus dat is de invloed van Hannah Arendt in jouw denken, The Origins of Totalitarianism. Dat is een fantastisch boek.
Ja, in eerste instantie...
Subliem, als je weet dat het pas na de oorlog is geschreven. Ja. In zijn analyse van het nazisme, van het Stalinisme.
Ja. Waarin Hannah Arendt dus het totalitarisme eigenlijk... als fenomeen enorm breed analyseert. En de meeste mensen, als ze denken aan totalitarisme, denken aan totalitaire regimes die kwaadwillig een bevolking terroriseren, concentratiekampen en werkkampen oprichten. Maar Hannah Arendt neemt een enorm veel langere aanloop en ziet dat totalitaire regime eigenlijk maar als de sluitsteen, de bovenste steen van een enorme piramide. Een enorme piramide die eigenlijk voor 99% bestaat uit een complex maatschappelijk-psychologisch proces dat tot een zeer specifieke vorm van denken leidt. En namelijk het totalitaire denken.
Totalitaire denken, dat ontstaat eigenlijk uit de menselijke natuur. Zo moet je dat, denk ik, lezen bij Arendt.
Ja. En uit massavorming.
Kan je dat eens bevattelijk uitleggen? Wat is dat dan, die massavorming? Want het gaat niet over een kluit mensen. Het gaat precies over geatomiseerde mensen.
Ja,
die
inderdaad.
Zichzelf zijn teruggegooid.
Inderdaad. Massavorming is eigenlijk een specifieke groepsdynamiek. Een specifieke vorm van groepsdynamiek die op zichzelf veel verschillende gedaanten kan aannemen. Hoor. Er zijn zeer veel verschillende massa's, maar de massa's waarover ik sprak en waarover ook Hannah Arendt spreekt, is eigenlijk een soort groepsdynamiek die ontstaat als er zeer specifieke voorwaarden in een bevolking aanwezig zijn. En dat is inderdaad, je noemde er zelf al de eerste voorwaarde voor het ontstaan van massavorming is dat er veel sociaal geatomiseerde, noemde je dat, individuen zijn. Dus veel individuen bij wie de sociale banden sterk verzwakt zijn. Die zich inderdaad voor een stuk sociaal geïsoleerd voelen. En... daarbovenop, die een...
Als ik dat mag zeggen, iets wat voor de coronacrisis al aanwezig was in onze maatschappij.
Ja, zeer sterk het geval was. Ja. Die daarnaast ook een prangend gebrek aan zinverlening ervaren in het leven. Iets wat ook zeer sterk aanwezig was. En als je kijkt naar het boek Bullshit Jobs, ik vind dat nog altijd een van de beste voorbeelden van een professor uit Harvard die trouwens deze zomer is overleden. Een boek dat beschrijft hoe een enorm percentage van de mensen op de vraag of ze hun job zinvol vinden, antwoorden totaal niet.
Ja,
dus dat is een zeer mooi,
inderdaad,
een zeer mooi voorbeeld van het gebrek aan zinverlening dat veel mensen ervaren. Plus ook bijvoorbeeld de burn-out-epidemie die enorm woekerde in onze maatschappij.
Dus die geatomiseerde mens, gebrek aan zingeving, dat leidt tot totalitair denken dat...
Niet direct, hè. Ja. Er is ook nog iets anders. Er moet ook sterk onbehagen en sterke angst zijn in de maatschappij.
Hangt ermee samen.
En frustratie. En dan krijg je eigenlijk... In die toestand wordt een maatschappij zeer gevoelig voor verhalen die een object van angst aanduiden en ook meteen een rudimentaire strategie naar voren schuiven om die angst te kanaliseren, om die angst te controleren.
De Jood bij de nazi's.
De Jood bij de nazi's, de aristocratie.
De grondbezitter bij de Sovjets.
Ja, inderdaad. De Kulak bij de Sovjets.
Ja, de Kulak. Ja.
Ja, inderdaad. En daar, in die toestand... kreeg dat verhaal een enorme mentale impact. In de eerste plaats omdat het de angst bindt aan iets. Een mens verdraagt niets slechter dan angst die ongebonden is. Dat verhaal heeft de vermogen om die angst toe te schrijven aan een object, ook het gevoel te geven dat men via de in het verhaal uitgestippelde strategie dat object van angst kan bemeesteren. En van daaruit gaat men eigenlijk een soort heroïsche, energieke strijd aan met dat object van de angst van volgens de in het verhaal voorgeschreven strategie. Mm-hmm. En dat brengt teweeg, dus één, dat dus er een soort, dat het verhaal, het keert eigenlijk al die negatieve factoren om, hè, namelijk het sociaal geatomiseerde, geïsoleerde individu hervindt een soort sociale band in die gezamenlijke strijd. Het vindt daar ook een soort rudimentaire vorm van zinverlening terug. Er is zin, het leven dient om te strijden tegen dat object. De angst en het onbegaan worden gekoppeld en de frustratie die wordt uitgewerkt op het object van de angst en alles wat ermee sympathiseert of wat niet meedoet met de strijd. Dat moet ook erbij vermeld worden.
Ja, ik vind dat een prachtig denkframe, denkraam, hoe moet ik dat zeggen? Een mal. Alleen stel ik wel vast dat dat totalitaire toch niet helemaal doordringt, want er zijn steeds minder mensen die gemotiveerd zijn om de maatregelen te vormen. Mm. Hè, je zou kunnen te volgen, bedoel ik. Er is ook een frustratie die zich begint te keren, en zeker in Nederland, bij ons minder vooralsnog, maar tegen de politici, tegen de virologen, tegen de machthebbers, zal ik het dan maar noemen, die eigenlijk autoriteit zouden moeten hebben, hè, want daar maakt Hannah Arendt ook een onderscheid. Macht is iets wat je afdwingt, autoriteit is iets wat je krijgt. Dus ik zie wel dat dat totalitaire dan toch niet helemaal doordringt.
Wat ik nu beschreven heb, was eigenlijk het proces van massavorming. Hè.
Ja, dat
is nog niet het totalitaire denken, maar uit die massavorming groeit het totalitaire denken. Hè. Volgens een zeer specifiek proces. Eigenlijk, gans die omkering van die negatieve factoren die ik net beschreven heb, hè, dus het feit dat er een soort nieuwe sociale band, zinverlening ontstaat, dat de angst gebonden wordt, dat de frustratie kan gekanaliseerd worden, zorgt denk ik voor een soort van roes, die zorgt dat...
Zou je misschien in de eerste golf nog gezien?
Ja, absoluut. Ja. Daar inderdaad, dat is een enorm belangrijke nuancering. Tijdens de eerste golf was dat een stuk aanwezig. Maar dat kanaliseert de aandacht dus zeer strikt, of het richt de aandacht zeer strikt op een zeer beperkt aspect van de realiteit. En alles wat er buiten valt, buiten die vernauwde aandachtscirkel, verdwijnt. Kan cognitief, speelt cognitief en emotioneel geen rol meer. En dat is een zeer opmerkelijk fenomeen. En... dat leidt tot een soort cognitieve vernauwing, ook tot een emotionele vernauwing. Men heeft enkel nog empathie voor dat soort slachtoffers dat in het verhaal voorkomt, in dit geval namelijk de coronaslachtoffers en de andere slachtoffers van de maatregelen bijvoorbeeld, op een vreemde manier krijgen die weinig of valt er hen veel minder empathie te beurt.
Maar dat is dan, heb ik wel de indruk in het bestel, want ik hoor, dat is natuurlijk ook subjectief, hè, vanuit mijn omgeving hoor ik veel medelijden met oude mensen die voor hun fysieke gezondheid worden afgesneden van hun familie en dat bewustzijn lijkt ook wel te groeien.
Dat bewustzijn groeit, absoluut.
En dat zie je ondertussen ook wel in de media. Ja. En af en toe komen er al eens wat cijfers boven.
Ja, inderdaad. En het is een teken dat de massavorming verzwakt op dit moment. Hè. Dat is zonder twijfel zo. Maar ze blijft toch... tot nu toe hebben we gesproken over dat soort positief effect van massavorming, namelijk dat het tot een soort transformatie van angst in een roes leidt. Er is een soort positieve aantrekkingskracht die de massa uitoefent, maar daarnaast oefent ze ook een soort negatieve kracht uit, een sterke dwang. En massavorming, zegt Hannah Arendt, en daar komen we bij totalitair denken. Hè. Dus totalitair denken en massavorming, zegt ze. Het verhaal dat tot massavorming leidt, en dat later ook tot totalitarisme leidt, wordt eigenlijk de essentie van dat verhaal, zegt ze, ligt hem niet zozeer in de inhoud van de ideeën, maar ligt hem in de dwingendheid van de logica. En dus het is alsof binnen het verhaal er maar één mogelijke reactie op het object van de angst is.
There is no alternative. Nee, dat kennen we vanuit het kapitalisme ook. Ja.
Komt natuurlijk doordat het aandachtsveld zo vernauwd is dat het enkel nog die argumenten bevat die, die pleiten voor de gevolgde strategie. En daar word je geconfronteerd met een zeer speciaal iets, een ijzeren, onweerstaanbare logica.
Ja. Oké, we moeten stilaan afronden. Ik ga nog één vraag stellen. Hè, want blijkbaar, dat totalitarisme is iets om in het oog te houden. Maar we hebben de indruk, de Belgen zijn ook nog wel een beetje anarchisten in feite. Hè? Dus dat hier misschien niet zo ver zal komen. Maar hoe zie jij nu, in één minuutje uitgelegd, hoe onze maatschappij... Welke angst heb je in verband met onze maatschappij en de evolutie ervan dan?
Ja, de angst is natuurlijk dat dat totalitarisme zich zou doorzetten tot zijn eindpunt. En dat is een maatschappij, Hannah Arendt beschrijft er ook zeer mooi, en ze maakt daar een zeer mooi onderscheid met dictaturen. Dus het totalitaire denken heeft de onvermijdelijke geneigdheid, vertoont de onvermijdelijke tendens om elke tegenstem onmogelijk te maken in de publieke ruimte. Ze maakt typisch oppositie mondtoot. We hebben daar eigenlijk ook de vorige weken mooie voorbeelden van gezien, denk ik, die dreigen in die richting te gaan. Peter van den Begin, Tine Reimers, die eigenlijk op een moedige manier hun eigen mening hebben verkondigd in deze crisis. Ook mensen als Gilde de Smet en Sam Brokken in de Zevende Dag, die eigenlijk op een prachtige manier, denk ik, hun eigen visie op de zaken hebben weergegeven.
Willen weergeven, inderdaad.
Ze zijn er niet altijd in kunnen slagen, door tijdsgebrek. Maar dat is dus dergelijke stemmen. Er bestaat een sterke neiging, heb ik de indruk, om die stemmen te proberen mondtoot te maken, om hem als gevaarlijk te beschouwen. En dat is typisch in een proces van massavorming. Maar, dus als dat volledig lukt in een staat, in een maatschappij, om die alternatieve stemmen mondtoot te maken, dan bereikt een totalitair systeem zijn eindpunt. En dat is het moment waarop het de absolute zeggenschap heeft in de publieke ruimte. En vreemd genoeg, Hannah Arendt beschrijft dat zeer mooi, is dat het moment niet waarop het totalitaire systeem de agressie meldert, wat gebeurt in dictaturen. Een dictatuur die de macht heeft, meldert de agressie. Een totalitair systeem begint dan pas zijn agressie te ontplooien.
Oké, dat moeten we in het oog houden allemaal. Ja. We moeten niet te veel twijfelen, maar we moeten nadenken. Hè? Mm. Ja, oké. Hartelijk dank, Matthias de Smet. Volgende week komt er iemand die heel kritisch is en die juist vindt dat, dat er te weinig is gedaan qua maatregelen in verband met COVID. En dat is Dirk Barré. Het zal ook gaan over klimaat, want hij denkt aan een gezondheidspartij. Een gezondheidspartij, dat is natuurlijk ook klimaat. Tot volgende week.
Dank u wel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.